Dit is een BNR-podcast.
Maar Robert, vertel nou nog eens één keer hoe jij onder de dienst bent uitgekomen. Jij hebt je vrouw ten huwelijk gevraagd.
Ja, ik kan moeilijk tegen gezag. Dus ik zag enorm op tegen de dienst, de dienstplicht.
Kan niet tegen gezag.
Ja, en ik had alles geprobeerd, maar het landsbelang bracht met zich mee dat ik toch moest komen. Dus ik had één escape ontdekt. Ik was net afgestudeerd en Monique studeerde nog. De kostwinnersvrijstelling. Dus ja, het was weinig romantisch, maar ik vroeg Monique ten huwelijk. En dat,
ook met die reden. Niet ik hou van je. Ik wil de rest van de leven met je doorbrengen.
Als eerste om uit de dienst. Dus je trouwde voor jezelf. Niet om samen met haar te zijn.
En het houdt al 36 jaar stand. Dus ja, het was
toch een mooie. Zij weet iets van jou.
Liefdevolle basis.
Ze weet iets van jou.
Het gekke is dat Kees dus wel in dienst is geweest. Hè? Die ging gewoon.
Ja, en Kees zat bij de vakbond.
De VVDM. Ja. Dus ik heb wat van proberen te maken. Ja.
Dat herken je nu nog wel steeds in je, Kees. Die vakbonds achtergrond.
Kijk of ze mijn gezag wel aankunnen. Leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis. De opinierende podcast en radioshow waar oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek vrijelijk, zoals dat in een podcast gaat, hun inzichten delen in alle economische aangelegenheden met deze week. Den Haag heeft last van kippendrift, al dus Kees. En die Europese begrotingsnorm, die kunnen we toch gewoon net zo goed aan onze laars lappen. Onderwijsbobo's zijn de langzaamste studenten van Nederland en het favoriete klimaatknekkenbreutje van Kees en Robert wordt geknakt door de wapenstok. En er is positief nieuws over de portemonnee van de Nederlander, of toch niet? We duiken in de cijfers met de heren. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie elke week op scherpe en eigen wijze financiële trends, de politiek en economisch beleid en alles wat verder nog ter tafel komt. En je snapt het, deze twee zijn van alle markten thuis. Ons motto, elke week weer, gezellig gaat het niet worden, of misschien stiekem toch wel, maar de moeite waard, absoluut.
Dankzij de onderwijsbobo's gaat ook de energietransitie nog veel meer vertraging oplopen.
Zo, Kees. Ja. En Den Haag is klaar met Extinction Rebellion.
Ter zake.
Den Haag of Robert de Boek?
Beide. Okay. Als inwoner van Den Haag steun ik Jan van Zanen. Maar daar komen we zo op terug. Kees, we beginnen. Welkom aan alle luisteraars weer. Het aantal neemt iedere week toe. En we horen dat ook oude afleveringen nageluisterd gaan worden door nieuwkomers. Doe dat zeker. Zijn er nog 29 die je kan luisteren naar vandaag. Het eerste onderwerp, Kees. Ja, hebben we het al een tijdje niet over gehad. De grootste economie ter wereld. De VS. Hoe staan we ervoor?
Ja, dat is wel bijzonder. Ogenschijnlijk gaat het in de VS heel goed. De laatste macro-economische groeicijfers was op jaarbasis 3,5%. Nou, dat zijn getallen waar een heleboel landen echt niet aan kunnen denken. 3,5% ziet er goed uit. Maar als je een beetje door de cijfers heen kijkt, dan valt het toch wel tegen. Want een hele, hele belangrijke bijdrage aan de groei wordt geleverd door het begrotingstekort. Nou, dat is in de VS 6-7% van het nationaal inkomen. Dus die Amerika, en daar praat je over, dat gaat dit jaar ongeveer 2000 miljard dollar worden.
Terwijl in Europa de grens 3% is, toch?
Dat is grens. Ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Maar goed, dus met behulp van dat enorme begrotingstekort. Wat ook wijst op een totaal gebrek aan begrotingsdiscipline natuurlijk. Hè? Maar ze komen er voorlopig mee. Er wordt ontzettend veel geld in gespoeid. Leidt ook tot wat mooie betere groeicijfers. Ook wat andere puntjes. Ja, dan zou je toch zeggen, iedereen is blij. Maar er is een bekende indicator voor het vertrouwen van het midden- en kleinbedrijf. En dat is in 11 jaar, dat is het laagste niveau in 11 jaar geworden. De laatste cijfers. Nou, bijzonder natuurlijk. Hè? Als de economie met 3,5% zou stijgen. Dan zou je toch zeker van het midden- en kleinbedrijf verwachten. Dit is ook onze tijd. Helemaal niet. Het laagste niveau in 11 jaar. Pijnpuntje. Inflatie. Gevoelig punt natuurlijk. Loopt ook in de VS langzaam maar zeker op. Hetzelfde verhaal als in Europa. Met name in de dienstensector. Want ook in de VS hebben natuurlijk de lonen de afgelopen jaren wel verhoogd. Dus dat leidt nu tot prijsverhogingen. En rente in de VS. Ja, ze hebben daar natuurlijk ontzagwekkende uitstaande schulden. Hoge rente, niet prettig. De hypotheekrente 30 jaar is nou 7%, 7,5% geworden. Dus ook voor de huizenmarkt is het een minnetje. We hebben het hier al vaak gehad over de kantorenmarkt. Nou, leegstand, herfinancieringen tegen hoge rente. Pijnlijk natuurlijk. Dus dat zijn natuurlijk minpunten die een probleem op kunnen leveren. En wat je natuurlijk in de VS ook nog hebt, de verkiezingen komen eraan. Ja, en Amerika is echt zwaar gepolariseerd. Hè? Dat gaat echt hard. De tegenstellingen in de VS tussen de grote partijen, die zijn groot. En die worden op het mes, ligt op tafel. Hè? Dus dat is weer voor het vertrouwen, van in ieder geval voorlopig, niet goed. Hè? Want men is daar echt zwaar tegen. Hè? Je hebt dan Trump derangement syndrome, hè? De mensen die komen anti-Trump zijn. En je hebt MAGA, Make America Great. Dus ja, dat verziekt het wel, het sentiment wel. En dat gaat natuurlijk de komende maanden, de verkiezingen zijn pas in november, nog veel erger worden. Is niet goed voor het vertrouwen natuurlijk. En ook in de VS, ja, die geopolitieke spanningen, waar de VS natuurlijk altijd een hoofdrol in spelen, want het grootste land ter wereld en op allerlei plaatsen wordt eraan getornd. Dus ja. En dat soort processen, dus dat gaat ook. Ik denk dat het. Nu gaat het allemaal nog net, maar die problemen worden groter. En ook in de VS heb je natuurlijk, wat ik net al zei, die politieke tegenstellingen over bijvoorbeeld immigratie. Vergis je niet, in de VS, er is geen grens meer met Mexico, alleen op papier. Daar zijn het afgelopen jaar 3 miljoen mensen overheen gewandeld richting de VS. Dus de afgelopen 2-3 jaar, omdat er geen enkele handhaving is op de grens, zijn er gewoon 5 miljoen mensen in de VS bijgekomen.
En waarom is er geen handhaving?
Politiek.
Dat zijn
de politieke verschillen. Hè? Trump, toen de tijd, Trump de muur. De muur. Ja, dat was natuurlijk een beetje een doodgeboren kindje. En de democraten, dat maakt allemaal niks uit. Wij welkom. En we zien wel, maar je snapt natuurlijk wel dat in de VS. We praten over 4 à 5 miljoen mensen.
Joe Biden is de Frans Timmermans van Amerika, zeg maar.
In het kwadraat. Maar die mensen moeten werk zoeken, een huis vinden. En de zorg, je snapt wel, dat gaat niet van een leien dakje. En ook bijvoorbeeld in het beleid, bijvoorbeeld het klimaatbeleid, je kent mijn stokpaardje. Je kunt overal windparken neerzetten. Dat vinden heel veel mensen vinden dat niet leuk. Dus de tegenstellingen en de consequenties daarvan. Die trekken nu al een spoor door de Amerikaanse economie heen. Wordt enigszins gecompenseerd. Doordat er gewoon geld over de economie gesproeid wordt. Maar dat gaat mee te worden. Dus het ziet er ogenschijnlijk goed uit. Maar onder de oppervlakte denk ik dat er zo her en der nog wel wat problemen zijn. Die in de toekomst voor lagere cijfers gaan zorgen.
De rente, Kees, jij noemde het al. Gisteren kwam naar buiten ECB. De verwachting is toch dat in juni in Europa omlaag zou gaan. Hoe zit dat in Amerika? Waar zal die eerder omlaag gaan?
Nee. Het punt is, Robert, je hebt, daar hebben we het al vaker over gehad. Je hebt de economie en de financiële wereld. En we hebben het al vaker gehad, of we hebben het al een paar weken geleden over gehad. Van is nou voor de reële economie, voor jouw klant in markt, de rente nou heel veel uit? En dan heb jij gezegd van ja, nee. Niet echt. Maar voor de financiële wereld is het een hoofdzaak geworden.
Mm-hmm.
Dus een paar maanden geleden zat in de VS de financiële wereld te kijken van nou, de Fed gaat de korte rente een paar keer verlagen. Wij zijn blij. Nu de inflatie oploopt, zit de Fed een beetje met de handen in het haar. Van, ja, verlagen, de inflatie loopt op in plaats van omlaag. Dus de verwachtingen ten aanzien van de renteverlaging, niet voor de economie, maar voor de financiële wereld, die worden allemaal naar beneden bijgesteld. Want ja, dat renteontwikkelingsverhaal begint onprettig te worden, dus voor de economie. Gaat het denk ik niet eens heel veel uit, maar de korte rente niet eens veel uitmaken. Maar voor de financiële wereld, daar komt de stemming langs maar zeker onder druk te staan. Want A, dat renteverhaal wordt anders. En B, ik denk dat die economische realiteit ook wat anders wordt. Dus het zou me niet verbazen als dat op enig moment zo ergens in de loop van het jaar toch een beetje gaat wringen in die financiële wereld. Van ja, wat moeten we hier nou eigenlijk mee?
Dat betekent een beurscorrectie. Financiële wereld, als het gaat wringen, vertaal ik als correctie op de beurs.
Ja, Robert, daar heb ik dat.
Daar laat je niet over uit.
Nou, ik heb je al eerder verteld, daar zit ik al zo lang naast. Daar kan ik wel beter mijn hond over houden. Maar en de financiële wereld kan zichzelf heel lang voor de gek houden met verhaal. Dat zou het wel een tijdje kunnen duren. Maar het idee van. Wij gaan binnenkort weer prima tijd tegemoet, want de korte rente gaat omlaag. Dat gaat in de VS niet gebeuren. Maar als ze in staat zijn om hun eigen verhaal weer een beetje aan te passen en dat het toch goed is, kan het nog een tijdje doorgaan.
Nou, Kees, dank voor deze analyse. Het was weer helder. Je hoort wij van WC Eend adviseren WC Eend. We gaan naar.
Pas op, jongen, want dit gaat ons staartje krijgen.
We gaan naar de vraag van de week, Kees. Er waren er weer vele ingestuurd.
En een paar hele goeie.
Ja, waren een hele goeie. Was moeilijk kiezen deze week. We hadden er een van Rob, Kees. En Rob zegt, als collega-landen Frankrijk en Italië in de eurozone gewoon rapporteren dat ze de 3% begrotingsnorm voorlopig niet halen. En dat daar ook geen sancties op plaatsvinden. Is het dan niet beter als Nederland daarin meegaat en die norm ook loslaat, zodat we flink kunnen investeren in infrastructuur, onderwijs en dergelijke.
Ja, die 3% norm, Robert, dat is, die is ooit geïntroduceerd bij de introductie van de euro. Maar dat heeft niet veel effect gehad. Die was er wel. Maar ik weet al dat in 2006 of 2007 Duitsland en Frankrijk er al overheen gingen. En toen werd er niet ingegrepen. Toen werden er geen sancties uitgedeeld. Werd Frankrijk en Duitsland werden niet gedwongen om maatregelen te nemen.
En als je het één keer toestaat.
Ja, en dan de twee grootste landen, de twee ankers.
Kernlanden, ja.
Dan hoef je niet veel meer te verwachten van andere landen. Dus dat daar, de ontsporing daarvan is eigenlijk al heel snel na het begin van de eurozone begonnen. En over dat beleid, ja. Robert, weet je wel, ik heb niks tegen begrotingstekorten en jij ook niet. Als het nodig is, als het op een gegeven moment heel slecht gaat met de economie, is het een schok. Dan is het begrijpelijk dat de overheid ingrijpt en probeert de zaak weer op gang te helpen. Daar zijn we het allemaal over eens. Het idee is dan natuurlijk wel bij Keynes, want daar komt het vandaan, dat als het weer wat beter gaat, dat we de begrotingstekorten terugbrengen. Dat is helaas niet gebeurd. Maar je kunt ook nog zeggen, je kunt ook wel rechtvaardigen, dat je een tekort accepteert, omdat je daarmee probeert de economie toekomstbestendiger te maken.
Mm-hmm.
Dat je echt gaat investeren in het verbeteren van de samenleving, het verbeteren van de kwaliteit van de economie, dan kun je het ook nog wel billijken. Dus als dat het plan is, het is uitgewerkt, zo worden wij als land toekomstbestendiger, dan kun je echt wel accepteren dat het gewoon een grote begrotingstekort is. Maar als je nou gewoon kijkt naar de afgelopen jaren in Europa, dan zijn er al enorme begrotingstekorten geweest, maar de economie gaat niet beter. Want als je gewoon kijkt naar de Europese groeicijfers van de afgelopen 10 jaar... Nou ja, dat is rond de nullijn. Nou, pak een beetje 1%. Dus er zijn enorme begrotingstekorten. Dus er wordt heel veel meer geld uitgegeven. Maar het leidt niet tot een betere economische een beter bestand tegen de toekomst. De groei blijft gewoon 0, 1, 1,5, 0, 1. Dus ja, dus we geven wel heel veel geld uit. Maar ja, dat is overdagsinkomen. Is niet een verbetering van de economie. Als je zegt, wat jij zegt, infrastructuur zou kunnen. Arbeidsmarkthervormingen zou kunnen. Je kunt allerlei dingen bedenken die de economie verbeteren. Maar daar is geen sprake van. Want als de economie zou verbeteren, hadden we ook wel hogere groeicijfers. Ja. Dus dat geldt wel uit. En dat is natuurlijk het punt ook. We doen net alsof de overheid dat die dat kan. En in theorie kunnen ze ook de economie verbeteren. Met maatregelen en regeling. Maar het gebeurt niet.
Ja.
En dus het idee dat de overheid overal voor kan zorgen. Ik denk dat we daar toch wel snel vanaf moeten. Want ze doen hun best wel. Maar op de een of andere manier lukt het niet om iets te bedenken waarmee de economie, ook in Nederland, toekomstbestendiger wordt. Ja.
Wat mij opvalt, Kees, in die discussies over begrotingstekorten en keuzes die vaak de staatssecretaris van Financiën moet maken. Dan is de maatregel en dan komen we 1,5 miljard tekort en dan wordt er weer een andere groep, wordt fiscaal belast. Het zit altijd aan de inkomstenkant. Ik hoor nooit iemand vanuit de politiek zeggen, laten we eens naar de uitgavenkant kijken. Waar kunnen we onze uitgaven verminderen? En dat was een vraag van Raymond van deze week. Van ja, als jullie het voor het zeggen zouden hebben, waar zou je dan het mes in zetten? Want ja, uitgeven is goed, maar met other people's money zouden we misschien toch ook eens naar die uitgavenkant moeten kijken. Kan het daar niet een stukje minder?
Ja, natuurlijk kan dat. Kan
en waar zou jij voor kiezen, Kees?
Nee, maar het punt is, we hebben het al vaak gehad over, ik zie Wendy een beetje lachen. We hebben het al vaak gehad over onze 150 hulpverleners in Den Haag. Die willen mensen helpen en dat kost geld. Dus als jij zegt, we kunnen makkelijker, Robert, we kunnen minder uitgeven, geen probleem. Als we met elkaar, met 76 mensen besluiten dat het mooi is geweest, maakt niet uit waar je mee stopt. Alleen, het is een breed gedragen bereidheid om geld uit te geven om iets goeds te doen. En dat is mijn punt. Als ze dat nou doen om de toekomstbestendigheid. Maar dat is niet zo, het is gewoon helpen. Iemand heeft een probleem.
Maar wat zouden wij minder aan de uitgaven doen vanuit de overheid. Ik heb er wel één.
Nou, begin jij eens.
Weliswaar klein, maar macro gezien gaat het dan toch over aardige aantallen. Het aantal woordvoerders op ministeries. Jezus. Dennis Wiersma, de oud-minister van Onderwijs, Kees.
Geef even 440 miljard uit en jij begint over een paar baantjes.
Nee, dat gaat hoeveel helpen. Woordvoerders had Dennis Wiersma?
Geen idee.
19 woordvoerders voor één minister. Nou, als je dat macro gaat, ik wil het even in brede perspectief. Het aantal ambtenaren, Kees, wordt altijd ieder kabinetsformatie weer, ja, gaan we terugdringen. Nou, het lukt nooit.
En
hoe lossen we het op? Want die 19 woordvoerders, daar zijn er waarschijnlijk 2 van in vaste dienst en 17 worden er ingehuurd. Dus we lossen het op. Flexibilisering, inhuren, consultants. Nou, als je dat op macroniveau binnen het ambtenarenapparaat bekijkt, Kees, zou ik zeggen, ga daar nog eens heel kritisch naar kijken. Als we onze uitgaven verminderen in plaats van gelijk weer lastenverhoging, want dat zag ik vorige week, 1,5 miljard, als we het minimumloon zouden verhogen.
Dat is de financiering van het tekort. Kijk, dat is het rare. We geven aan de ene kant heel veel geld uit, dat willen we graag. We willen mensen helpen. Nou, 15 woordvoerders ontslaan doet geen enkel afbreuk aan mensen willen helpen. Maar dan is er toch een soort iets van, ja, hier zijn toch mensen een beetje bezorgd over hoe gaan we dat betalen. En dan gaan we aan de financiering van tekort praten. En dan gaan we als het ware nog dommere dingen doen. A, geef je dingen uit waarvan je denkt van, moet dat nou? En B, dan gaan we voor de financiering praten. En dan doe je weer dingen. Waarom dit dan weer? Niet wat anders.
Want waar zijn die 19 woordvoerders mee bezig? Die zijn vooral bezig met het ontvangen van lobbyisten. Nou, schaf dat hele lobbyisme gedoe af. Nooit meer een lobbyist toelaten op een ministerie. Zeg maar, stuur maar een brief en we gaan het wel bekijken.
Maar het punt is,
die manier kan je met heel wat minder woordvoerders eruit.
Het werd geld uitgeven. Dat komt ook omdat heel veel mensen dingen voorstellen. En dus als we gewoon nou zeggen, we gaan een aantal voorstellen om iets te doen beperken, dan gaat er ook minder geld uitgegeven worden. Maar iedereen die daarna achterloopt zegt van, ik heb een groep mensen die we moeten helpen, die wordt warm ontvangen en dan gaan we kijken wat we kunnen doen.
Ja, dat zagen we vorige week ook. Het plan minimumlonen verhogen. Gelukkig wordt dat door de BBB nu in de Eerste Kamer tegengehouden. Ja, er kwam 1,5 miljard tekort. Ja, Van Rij roept van, waar leg ik het neer? Ja,
dan
bij de middeninkomens en het MKB.
Dan is er blijkbaar toch iemand die denkt, ja, misschien moet dat. Het gekke, Robert, is nou eigenlijk wel, als je gewoon kijkt naar het Nederlands begrotingstekort in vergelijking met andere landen. Ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, heel veel haast om het tekort te beperken hoeven we ook niet. Want het tekort is niet zo groot en de schuld is niet zo groot in vergelijking met een heleboel landen. Dus we staan er al beter voor. Dus het hele idee, aangeven we het geld waarschijnlijk een heleboel dingen uit waarvan je denkt, dat kunnen we beter niet doen. Maar nou zitten we toevallig, hè? Nederland is altijd wel een braaf jongetje van de klas geweest. Dus onze problemen zijn in vergelijking met een heel ander land eigenlijk wel vrij beperkt. En omdat we het probleem wat relatief klein is, nog kleiner willen maken, gaan we op een andere front weer problemen creëren. En dat is aan jouw verhaal, de belastingheffing op mensen met
wat middeninkomens en midden- en kleinbedrijf.
Maar ja. Kijk, je zou eigenlijk moeten zeggen, we moeten minder dingen gaan doen als overheid. We moeten af van het idee dat wij als overheid de wereld kunnen. Dat er een maakbare wereld is. En dat wij in Den Haag met een aantal mensen kunnen bedenken wat goed is voor Nederland. En dat in plaats van dat je zegt, we gaan Nederland toekomstbestendig maken. We gaan gewoon kijken wie we daarbij kunnen gebruiken. Dus dit is een beetje de kippendrift in Den Haag. Wij moeten op een gegeven moment gaan zorgen dat Nederland een beter land wordt. Maar dat doen we om nog geld uit te delen. Ja, dan wordt Nederland niet een beter land van. Dan moet je nadenken, hoe maken wij hier een beter land van?
Ja.
En dan gaan kijken, wat kunnen wij doen? En wie laten we doen en wie gaan we een beetje controleren? Dus het is kippendrift, geldingsdrang.
Gelukkig is dat plan voor die verhoging van het minimumloon van tafel, Kees.
En
wordt het MKB ontzien? Want je weet, het MKB is de motor van de economie, Kees. Even aandacht voor
misschien moet je wel een keer naar Den Haag toe met een paar mensen en zeggen tegen de jongens, waarom kijk je niet meer naar? Ga eens praten met vertegenwoordigers van de NKB. Hebben die ook lobbyisten die echt serieus bezig zijn in Den Haag of niet?
Ja, daar hebben we Ondernemend Nederland, waar Hans Biesheuvel zat en waar nu meneer Zinks de voorman is. En we hebben Jacco Vonhoff van MKB Nederland.
Die mannetjes. Maar hoeveel mensen denk je dat de klimaatbeweging in Den Haag heeft rondscharrelen?
Daar komen we, klimaat komen
nee,
we
nee, straks hoeveel mensen, dat weet ik ook niet, maar het zijn er tientallen.
Ik zag net hier mevrouw van Natuur en Milieu binnenkomen in de studio, Kees. Dus,
maar Robert, in Den Haag geldt de wet van het aantal. Als jij met 100 mensen het ministerie is overspoeld, of je hebt 3 mensen voor Den Haag. Wat denk je dat er gaat gebeuren?
Nou, daarom is goed dat ik als pleitbezorger van het MKB via deze podcast ook nog wat invloed probeer uit te oefenen, Kees. Want In die vele luisteraars van ons zitten ongetwijfeld ook beleidsmakers. Ik ben ervan overtuigd.
Nou ja, maar die beleidsmakers kijken naar het getal. 10 mensen ergens voor, 1 iemand ergens tegen. Gaan we doen, ongeacht wat. Nou.
Goed, we gaan naar...
We mogen niet verder van praten van Wendy. Wendy, nee, Wendy die is zit, nou, die zit een beetje te zwaaien dat we over iets anders moeten beginnen. Jezus, ja, vrij de meningsuiting. Ja hoor, nou kom op.
Ja,
onderweg ook. Schat, wat zeggen ook.
Ja, boeven. We moeten gewoon nog naar iets heel belangrijks, namelijk de huishoudens.
Ja, ja, er kwam een Nibud-rapport uit van de week, Kees. En ja, heel positief. Meerderheid van de huishoudens staat er financieel beter voor. Dus ja, het percentage huishoudens dat makkelijk of heel makkelijk kan rondkomen is sinds 2018 gestegen van 34 naar 42%. Ik denk, nou, het Nibud, dat moet Kees goed doen.
Wat is het Nibud? Ja, ik weet het wel.
Het Nibud, is een goede vraag. Dat is een instantie onder leiding van meneer Vliegenshart. Die kijkt naar de koopkracht, dacht ik. En de bestedingen van de gewone mensen.
Het instituut,
de mensen,
het instituut voor budgetvoorlichting. Nou, in ieder geval, ja, maar die houden dat bij. Hè? Hoe het gaat met gezinnen in de samenleving. En wat jij zegt. Ja, met heel veel mensen. Dat rapport, wel een aardig rapport. Met heel veel mensen gaat het echt wel beter dan een paar jaar geleden. Aan de bovenkant van de samenleving. Maar wat blijkt nou? Ook aan de onderkant van de samenleving, financieel gesproken, gaat het ook minder slecht dan een tijdje geleden. Het aantal huishoudens wat het moeilijk heeft, is ook aan het dalen. Nou, dan zou je zeggen, goed nieuws. Hè? Want dat zijn dan vooral jongeren natuurlijk. Mensen met wisselende inkomens. De huurders worden speciaal genoemd. De groepen waar wij het ook al vaker over hebben. Die voortvloeit uit de tweedeling van de samenleving. Die wij menen te zien. Alleen, waarom, wat nou fascinerend is, waarom gaat het dan met die groep mensen onderin ook wel beter een tijdje geleden? Overheid, toeslagen, cadeautjes.
Ja, toeslagen las ik, ja.
Dus dat de drijver van het feit dat het met die onderkant van de samenleving, met die groep mensen, minder slecht gaat dan een tijdje geleden. Ze hebben natuurlijk minder. Dat is toeslagen, nog meer toeslagen en nog meer toeslagen. Nou, dat is fijn voor die mensen. Daar gaan we natuurlijk niks van zeggen, maar. Dat is nou precies, maar hoe gaan we geld uitgeven? Waar zouden we kunnen bezuinigen? Wat moeten we dan wel doen? En geld geven, Robert, is het een oplossing? Nou, dat is een beetje ons thema eigenlijk ook wel. Geld geven, helpt dat? Het maakt het leven van die mensen prettiger. Ze kunnen er beter tegen, maar het is natuurlijk geen fundamentele verbetering. Loon omhoog, daar zouden die mensen echt, dus dat midden- en klein, die loonsverhogingen. Dus, daar zou je zeggen, nou, begin daar eens mee.
Meer banen,
huurslaging. Hè, want die mensen zitten natuurlijk een beetje klem tussen oplopende kosten en een beperkt inkomen. En dat wordt dan gesteund door de overheid. Dat is niks mis mee. Maar hogere lonen, dat is natuurlijk altijd goed. Maar dan krijg je jou, dan ga jij weer protesteren. Dus jij wilt dat die mensen arm blijven. Hè. Lagere de woonlasten. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen een hele grote post in de begroting. Nou, we weten allemaal, het zijn vaak, hè, de Vliegenshart zegt het ook met die but. Het zijn vaak de huurders die het moeilijk krijgen. Moet daar wat aan gebeuren? Ja, en hoe dan? Dus ik denk dat er wel mogelijkheden zijn om uit die kloof, uit die grip van die uitkeringen te komen. En meer te zeggen, nou, die mensen kunnen gewoon op eigen kracht gewoon verder komen. In plaats van dat wij ze moeten helpen.
Ja. Nou ja, wat je natuurlijk ziet ook in dat rapport is een tweedeling in de maatschappij. Tussen mensen die een woning bezitten en mensen die een woning huren. Want voor de woningbezitters was er vanochtend weer... Heel goed nieuws in mijn lijfkrant, de Volkskrant. las ik dat de gemiddelde verkoopprijs van een woning in een jaar tijd met ruim 9% is gestegen, Kees, naar €432.000. En ik denk dat voor het consumentenvertrouwen, dat mensen... Kijk, het is natuurlijk een papieren iets als je niet verkoopt, maar dat het voor het vertrouwen van de consument toch goed is, dat die huizenprijs weer stijgt. Wat ik ook las, wat ook goed is... is dat het aantal nieuwbouwwoningen weliswaar is het qua aantal nog steeds beperkt. Maar procentueel, het was zelfs een stijging van in het eerste kwartaal. Het aantal hypotheekaanvragen voor nieuwbouwhuizen steeg 80% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nou, dat kan een oplossing voor die woningmarkt, die krappe woningmarkt. Ja, daar moeten er nieuwe huizen komen. En dan
stikstof, hè? Mag niet meer. Stikstof, pas op.
Oh.
Alleen je hoorde.
Oh, maar kan je dat regelen met die mevrouw van Natuur en Milieu die de studio hiernaast
zit? Zit in de studio naast, moet je even gaan bellen. Dat is ook het punt wat we heel vaker over gemaakt hebben. Als wij over die tweedeling praten, hebben we het eigenlijk altijd over. En dat we ook wel de kanttekening maken, dat met de bovenkant van de samenleving, die begrijpen dan niet waar wij het over hebben. Want met die mensen, die gaan er wel goed mee.
Goed.
Alleen, hoeveel mensen moeten een beetje bikkelen om er vooruit te komen? Waar we het ook al over gehad hebben, over die toeslagen. Als je natuurlijk heel veel toeslagen krijgt, fijn. Ja, dan ga je dan werken. Dan krijgen we het verhaal van, ja, dan ga je een paar uur werken. Dan ga je bij wijze van 20 uur werken. Verdien je wat geld. Maar dan krijg je ook minder toeslagen. Dus die toeslagen hebben ook een hele rare dynamiek. Die maken ook, laten we zeggen, het toetreden tot arbeidsmarkt. Ja, dat is buitengewoon onprettig. Ja. Misschien krijg je wel minder geld als je gaat werken. Inclusief de tijd die je voor moet aan. Ja, dus dat toeslagencircus. Aan de ene kant is goed, hè, want het helpt mensen wel. Dat zien we natuurlijk ook wel. Maar tegelijkertijd is het ook een dwangbuis. Want je moet wel, ja, wel eerlijk zijn. Je moet wel een beetje in de war zijn. Je zegt, ik ga 30 uur werken plus een paar uur rijden. Om ongeveer hetzelfde te verdienen. Ja, dat zijn ook van die dingen. Als je praat,
prikkel om te gaan werken, ja, is nul. Is te laag.
Nou, dus als je praat van waar moet je als samenleving, als waar, ja, we hadden het net over, wat kunnen we dan doen om de uitgaven te beperken. Ja, over dit soort dingen gaan nadenken. Het hele toeslagenverhaal. Werk aantrekkelijker maken. In verhouding tot toeslagen krijgen. Ja.
Dat zou je misschien kunnen bereiken, Kees. Die stimulans om meer uren te maken. Door de invoering. Dat was ook een vraag van iemand. En die mailt die vraag iedere week. Dus ik denk, ja, laten we hem toch maar Peter. Peter, we denken ook aan je. Iedere week komt die vraag. De vlaktax. Kijk, als je een vlaktax hebt, Kees. Dan is het tarief op je extra uren is lager dan wanneer je een... Zou je kunnen veronderstellen, theoretisch gezien, dan in een progressief stelsel.
Ja, maar die vlaktax moeten we nog eens even over nadenken, Robert. Ik heb die vraag natuurlijk ook gelezen. Ik weet er nog te weinig van om te kunnen zeggen van dat ik met enig zekerheid en vertrouwen durf te praten. Of ik er voor of tegen ben, eerlijk gezegd. Jij wel?
Peter, houd moed. Wij schieten je nooit uit de losse heup. Wij doen natuurlijk gedegen analyses. Dus voordat we je vraag behandelen, dan gaan we goed in duiken. Komt een keer aan bod.
Ik werd gisteren gecorrigeerd door iemand die ik sprak. Die zei van, ja, ik mis de onderbouwing in jouw verhaal. Dus nou, ik durf niks meer te zeggen zonder ik het uitgezocht heb natuurlijk.
Ja, de heren gaan er even over nadenken. Wij zijn zo weer bij je terug. Na een korte reclame. En dan is de grote vraag. Wanneer gaan we onderwijs eindelijk zien als de essentiële olie in onze economie? Tot zo.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
Je luistert nog steeds naar de leukste economie-podcast van Nederland. De heren hebben zich verbeterd door de reclame heen geslagen en zitten klaar voor hun favoriete onderdeel, de ergernis van de week.
Er is een rapport uitgebracht door KPMG over de acties van de voormalig technisch directeur Sven Mislintat. Daar waren verdenkingen van belangenconflicten, want hij had belangen bij bepaalde spelers en bij een bepaalde makelaar. Nou, dat rapport verscheen van KPMG, was op advies van Ajax uitgebracht. Ajax had er ook groot belang bij, want ik weet uit een betrouwbare bron, Mislintat heeft een enorm bedrag meegekregen bij zijn ontslag van Ajax. Heeft hij een rechtszaak over gevoerd. Ajax zei, we willen dat nog niet betalen, want we willen wachten tot het KPMG-rapport terug is of af is. De rechter heeft gezegd, nee, je moet betalen en daarna moet je het maar zien terug te halen als dat rapport jullie in jullie voordeel beslist. Nou, wat komt er uit dat rapport? Dat rapport zegt, KPMG zegt, we hebben geen bewijs voor malversaties van Mislintat. Nou, dan denk je, dat is mooi. Maar mijn punt is, ja, trial by media, die man die is al helemaal veroordeeld. In plaats dat iedereen zegt, laat ik even wachten met mijn oordeel. Ook de nieuwe directeur Alex Kroes, nog voordat hij aangesteld was, noemde die Mislintat al een charlatan. Dus ja, mijn pleidooi is, laten we wachten met mensen veroordelen totdat onderzoeken hebben plaatsgevonden en niet aan trial by media doen.
Nou, ik heb ook al gelezen dat in ieder geval een aantal mensen al roepen dat het rapport een witwasserijtje is van Mislintat. Kan dat waar zijn of is dat kinderzinnen?
Een witwasserijtje?
Nou ja, het verkeerde woord, maar een soort goed praatdingetje voor Mislintat. En dat er gewoon geen goed onderzoek is gedaan, dat het eigenlijk heel anders is. Kan dat waar zijn?
Ja, dat kan, maar dat is wel vreemd. Dan laat je een onderzoek doen. KPMG kan je zeggen, nou, van de week met de examenfraude is dat wel de goede partij. Maar ja, ga er maar vanuit, dat staat er even los van. Dit zijn deskundige mensen. Als je die inhuurt om een onderzoek te doen, ja, leg je dan neer bij de uitkomst. En ja, ga niet, als de uitkomst je niet bevalt, dan roepen van ja, de makers van het rapport die deugen niet. Dus ik ga ervan uit dat goed onderzoek is geweest. En inderdaad, het is wel vreemd, want in het rapport staat ook, wat in de voetbalwereld heel ongebruikelijk is, en ook in mijn vak van overnames, als ik een vraagprijs hoor, dan zeg ik niet gelijk van, ja, waar kan ik tekenen bij het kruisje? Nou, dat deed Mislintat wel. Een club vroeg 26 miljoen voor een speler. En Mislintat zei, ja, dat is goed. Nou, dat is vreemd, maar goed.
Maar als jij nou denkt dat jij iets hebt gezien in die persoon, in die voetballer, dat anderen niet zien, dan wil je hem toch per se hebben. Dan ga je er niet lopen zeuren over de prijs.
Jawel, tuurlijk, Kees. Dan begin je eens met 16 miljoen en dan kijk je wat de reactie is. Dan verlagen zij hun prijs van 26 miljoen naar 22 miljoen. Heb je er al 4 verdiend? Ja, in mijn vak zit dat ook zo in elkaar, Kees. En in die voetbalwereld ook volstrekt ongebruikelijk om direct ja te zeggen op een vraagprijs. Bovendien, als je de kwaliteit nu van de spelers ziet, zijn het ook geen spelers waarvan je zegt, nou, daar liep heel Europa achteraan. Barcelona en Paris Saint-Germain wilden ze ook hebben. Maar
je weet zelf ook al, achteraf weet je altijd wat je had moeten doen en wat je had moeten betalen.
Nee, goed. En ja, nogmaals, er zijn geen malversaties geconstateerd. Wij hebben, hoe noemen ze dat? Wij hebben belangenverstrengeling op basis van de beschikbare informatie niet vastgesteld. Nou, daarom...
Ja, dat je hebt het trial by media, maar het is toch een beetje een storm in een vingerhoedje, heet dat geloof ik.
In een glas water.
Glas water. Het heeft 1-2 dagen. In Amsterdam was het groot nieuws.
Nee, maar ik wil het wat breder trekken, Kees. Je ziet maar al te vaak dat er op basis van geruchten, anonieme getuigenverklaringen, ook op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, wordt iemand helemaal gecanceld. Wacht even tot er een gedegen onderzoek heeft gedaan voordat je iemand veroordeelt.
Oké. Okay.
Jouw ergernis, Kees.
Ja.
Was moeilijk kiezen?
Nou ja, dat viel niet mee. Maar ik woon in Crazy Central. Dat ken jij als Woke City.
Ja. Dus dan weet je... Wokum, ook wel Wokum genoemd.
Oh, ben ik van apropos af. Anyway, Crazy Central. Dus een aantal jaren geleden. Amsterdam heeft. We hebben natuurlijk een heleboel. We hebben veel immigratie. Er moet woonruimte voor gevonden worden. Statushouders. En een paar jaar geleden. Amsterdam moet dus ook zijn of haar. Want Amsterdam is een mannelijke vrouwelijke stad. Haar. Amsterdam moet ze ook een bijdrage leveren. Dus een paar jaar geleden hadden de burgemeester en wethouder samen met de woningbouwverenigingen. Die hadden een prima idee. Waarmee ze hoog op de deugladder zouden komen. In de deughemel terecht zouden komen. Wat gaan wij doen? We gaan. In studentencomplexen gaan we ook statushouders plaatsen. Beetje gelijkbaar, hè? Jonge statushouders. En die moeten dan met elkaar maar zien hoe het verder komt. Dus Nederlandse studentjes met statushouders uit alle andere landen. Met vergelijkbare leeftijden. Totaal andere culturen. God weet wat er met die mensen gebeurd is in het verdere verleden. In termen van trauma's en God weet wat. Maar we gaan het gewoon doen. Hè? Want alle mensen werden een broeder. Nou, dat was het plan. Ja, dat... En op een gegeven moment begon al een beetje door te cirkelen dat toch zo her en der wel wat fricties gaf, probleempjes gaf. Dus laten we zeggen, daar, het Parool, de Amsterdamse Stadskrant, die heeft daar toch een aantal artikelen over geschreven dat er toch wel her en der problemen waren. Nou weet je natuurlijk nooit of dat incidenten zijn of dat het structureel zijn, maar het waren toch wel serieuze verhalen met heel veel bronnen en heel veel ondersteuning. Ja, het punt was, die mensen zijn bij elkaar gezet. Dat is het deugdplan. En daarna moet je het als het ware. Het werd beloofd dat als er wat zou zijn, dat we ze zouden helpen. Nou, de woningbouwvereniging gaf natuurlijk niet thuis. De politie deed ook niet al te veel. Werden er in de Amsterdamse gemeenteraad werden vragen gesteld door rechtse partijen of het stadsbestuur eens even wilde kijken van hoe dat nou precies zat. Vrij neutrale vraag. Nou, dat kan natuurlijk niet in Crazy Central. Ontzettende opwinding aan de meerderheidskant. Vreemdelingenhaat, racisme, populisme. Dit wil ik toch even gezegd hebben. Zo moeten wij niet met elkaar omgaan. Dus de gemeenteraad ging vol op het orgel. De deugmachine eroverheen. En of deze mensen als even heel erg snel naar zichzelf willen kijken. Dat dit geen pas gaf in Amsterdam. Vragen stellen bij iets wat bedacht was. Ja, Robert. Gewoon niet ingaan op wat er gezegd wordt. Gewoon onmiddellijk. Vreemdelingenhaat, xenofobie, populisme. Ophouden met die flauwekul. Dat is geen manier van besturen. Op, ja. Dat je gewoon een redelijk verzoek. Niks dreigend, niks. Gewoon kijk er eens even naar. We hebben gelezen. Dat wegwimpelen. Tot zover dan. Maar Robert, ja. Zoals de vaste luisteraars, die weten dat wij ons wel een beetje zorgen maken over de staat van het onderwijs in Nederland. inclusief de lange termijn consequenties. We hebben het al een keer gehad over de rekenvaardigheden, de taalvaardigheden van de jongeren. Maar jij hebt iets gevonden wat hier nog eigenlijk een soort klap op geeft. Leg uit.
Ja, ik zal het uitleggen, Kees. Nou, allereerst, je weet, het bedrijfsleven heeft behoefte aan wat voor soort mensen vooral. Waar is een tekort aan?
Technisch geschoolde mensen.
Vooral technisch geschoolde mensen. Er is net 2,5 miljard wordt er geïnvesteerd in de regio Eindhoven, waar een deel van in onderwijs moet om beta-studenten voor ASML.
Handjes en techniek.
Nou, dan denk je, daar gaat het onderwijs op in. Hè? Die gaat kijken waar bestaat behoefte aan. Nee, de Algemene Onderwijsbond heeft een plan gepresenteerd samen met de Stichting Leerplanontwikkeling SLO. En wat betogen die? In de bovenbouw van HAVO en VWO moeten beta-vakken, economie en moderne vreemde talen fors krimpen ten faveur van burgerschap, digitale geletterdheid en andere basisvaardigheden. Om je een voorbeeld te geven, want het is vrij concreet. In de HAVO-bovenbouw, nou, dat doet ons als economiefans natuurlijk enorm pijn, Kees. Moet het aantal uren besteed worden aan economie met 30% omlaag. Natuurkunde 30% omlaag. Biologie 30% omlaag. En wat gaat omhoog? Maatschappijleer met 63%. Dus we gaan knuffel kringgesprekken krijgen onder leiding van types zoals Dirk Kuyt en Arie Boomsma. Omdat de HAVO en VWO leerlingen toch meer verstand moeten gaan hebben van maatschappijleer. Ik denk dat Mark Rutte achter dit plan zit, want je weet misschien, die is docent maatschappijleer op een MAVO weliswaar. Nou, die zit natuurlijk al te denken, als de NAVO niet doorgaat, moet ik iets anders. Dus die heeft voor elkaar gekregen dat de Algemene Onderwijsbond een advies uitbrengt wat volledig haak staat op de behoeften. Je denkt, vraag en aanbod moet je op elkaar afstemmen. Nee, we gaan het juist tegenovergestelde doen.
Dat is wel fascinerend, Robert. Weet je wel. Het beleid is ook steeds meer, ook in Den Haag beginnen ze in de gaten te krijgen. Wat wij willen met de samenleving, dat vereist technisch inzicht en handjes. En dat dan de onderwijsbonden, of de Stichting Leerplanontwikkeling, gewoon daar volledig negeert. En gewoon denkt, nee, wij weten het beter, wat goed is voor de kinderen. Wij denken dat de samenleving beter gediend is met burgerschapszin, kringgesprekken en DEY, om het in de Amerikaanse termen te houden. Het is, ja, hoe kan dat? Waar komt die toondoofheid vandaan? Dat je gewoon geen enkel grip, geen enkel zicht meer hebt, of geen enkel begrip meer hebt voor wat er op andere plaatsen, op belangrijke plaatsen in de samenleving, nou, gevraagd wordt. Hè? Laten we zeggen, niet geëist, maar wel gevraagd. Dat je dan diametraal tegenovergesteld doet. Je niet zorgen maakt over lezen, niet over rekenen. En want dat was al vrij dramatisch, hebben we de afgelopen maanden een paar keer besproken. En dan gewoon niet olie op het vuur gooit gewoon. We gaan er gewoon nog een stukje erger maken.
Nou, en het is gevaarlijk, want een natuurkundedocent zegt daar dan op, die spreekt ook misschien bij eigen prochie, maar die zegt, ja, met 30% minder studieuren komen we onder een kritische massa uit. En voor een vervolgopleiding is een natuurkundige richting, of in een natuurkundige richting, moet een leerling wel voldoende bagage van de middelbare school hebben. Dus ja, de doorstroom vanuit die middelbare scholen, HAVO naar HBO en VWO naar de universiteiten, richting technische richtingen, ja, die komt hiermee onder vuur te liggen. Dus ja, het is een groot gevaar. En ja, voorkomen
maar hoeverre is dit nog een opzetje? Of is dit in welke fase zit dit plan?
Nou,
gaat er wel echt die kant op? Is dit dat?
Ja, dit zijn wel invloedrijke instanties. En ja, het ministerie van Onderwijs. Ja, ik ben toch bang dat die meer hun oren laten hangen naar dit soort instanties dan naar wat meneer Wenink van ASML vindt. Dus ja, ik vrees het ergste. Maar het zit nog in de voorfase. Maar ja, onderwijs, ik weet het niet.
Ja, onderwijs is natuurlijk prima. Maar weet je, waar liggen de hoofd- en de bijzaken? Laten we zeggen, een onderwijsland, dat zijn hele langzame leerlingen. De onderwijsbobo is een hele trage student.
We gaan dit in de gaten houden, Kees. Ik denk dat we hier nog regelmatig
terug gaan komen. We hebben het vaak over onderwijs gehad. Weet je, het punt is ook altijd, als je in een situatie zit dat je echt iets krankzinnigs tegenkomt, in een groot ontwikkelde organisatie, dan weet je gewoon dat er nog veel meer krankzinnige dingen zijn. Ja. Want als er iets in een grote organisatie krankzinnigs doorkomt, dan zou je zeggen, nou, dat wordt dan in de loop van in dat proces wel een beetje gedimd en klein gemaakt. Nee, het wordt groot gemaakt. Dan zijn er nog veel meer gekke dingen. Ik denk dat wij nog wel een paar keer over het onderwijs kunnen praten. En dat we met elkaar aankijken van, hoe is dit in godsnaam mogelijk?
Ik vraag me ook af, hoe komt zo'n algemene onderwijsbond? Dat is die zijn aangesloten bij het FNV. Wat hebben jullie hier voor verstand van? Maar goed, we gaan het volgen.
Het hoogtepunt, niet het hoogtepunt, maar jouw moment of fame gaat nu komen. Het lichtpuntje van Robert.
Ja, zeker. Ik had een lichtpuntje.
Okay.
Wat begon als een zwart puntje. Op weg zaterdagmiddag naar de wedstrijd Sparta-Heracles. 15 Antea-relaties uitgenodigd. Ik wilde op tijd zijn. Den Haag uit. Dramatisch. Ik dacht, wat is er aan de hand? Ernstig ongeluk. Nee, ik hoorde op de radio, de klimaatactivisten van Extinction Rebellion waren weer terug. En wat is nou het lichtpuntje? Het lichtpuntje is, en dat vond ik wel een keerpunt, dat onze burgemeester met geweld een einde heeft.
Met de wapenstok.
Heeft een einde gemaakt aan die demonstratie. Heeft hem ook niet toegestaan op de A12. Nou, dat is voor de bühne, want het was wel op de Zuid-Hollandlaan, voor de kennis van Den Haag. Dat is bij het provinciehuis. Nou, de mensen die Den Haag uit moeten, hebben evenveel last daarvan als wanneer het 200 meter verder op de A12 is. Maar ik vond het keerpunt dat er eindelijk werd ingegrepen. Nou, dat leidde natuurlijk weer tot grote protesten. Want ons klimaatknekkenbreutje was er ook bij, hè? Ja.
Je bedoelt onze Zweedse vriendin?
Ja. Dat was een hoog bezoek. Greta Thunberg was erbij.
Er kwam een profeet uit de klimaathemel daarna.
Ja. Ons klimaatknekkenbreutje was er. Dus er werd op gereageerd. Vanochtend in mijn lijfkrant, De Pravda aan de Amstel, de Volkskrant. Ja, drie wetenschappers die zich samen noemen de Scientist Rebellion schrijven een open brief aan de burgemeester van Den Haag, waarin ze zeggen, stop met geweld tegen klimaatactivisten, want burgerlijke ongehoorzaamheid is geen spelletje, maar een gevoelde noodzaak. Minstens één demonstrant werd met een knie in de nek tegen de grond gewerkt.
Wat?
En de 21-jarige Thunberg werd vrijwel direct uit de demonstratie gepikt en op brute wijze afgevoerd. Dus nou, ze roepen op, als u doorgaat op deze weg, speelt u met vuur. Ja. En niet omdat de principieel vreedzame burgers die protesteren namens XR zullen overgaan tot geweld. Dat zullen ze niet doen. Maar wel zullen krachten die repressie en geweld van overheidswegen gerechtvaardig achten meer invloed krijgen. Die kracht hebt u afgelopen zaterdag gediend. Vreedzaam protesteren is een basisrecht. Nou, ik wil een ander pleidooi, een andere oproep aan de burgemeester doen. Zet de ME erop. Het is nu mooi geweest. We zijn het helemaal zat. Je mag demonstreren is een basisrecht. Dat mag op het Malieveld. Maar snelwegen blokkeren is tegen de wet. En heel goed, burgemeester, dat u dit niet meer accepteert.
Ja, Robert, maar het lichtpuntje. Jij denkt dat het de goede kant op gaat. Maar heb jij de laatste uitspraak van het Europese Hof van de Mensenrechten gelezen?
Tegen Zwitserland?
Nee, tegen Zwitserland.
Oeh, ja. Die las ik. Ja. En de Zwitsers reageren met felle bewoordingen. Absurd, sensationeel, schandalig, belachelijk.
Een paar honderd oudere Zwitserse dames. Die heeft een rechtszaak aangespannen bij het Europese Hof van de Mensenrechten. Dat heeft niks met de EU te maken trouwens. Hè. Dat is een heel apart circuit. En die hebben gezegd gevraagd dat de overheid te weinig doet om de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ja, dus wij willen bescherming tegen klimaatverandering is een mensenrecht geworden. Of de overheid even iets wil doen. Mensenrechten, Robert, die zijn ooit begonnen om je te beschermen tegen de overheid. Je zou kunnen zeggen, het aantal klimaatslachtoffers is de afgelopen 100 jaar met ongeveer 95% gedaald in de wereld. De levensverwachting is...
Waarom? Onderbouwing, hè, Kees? Onderbouwing.
Omdat we gewoon proberen om te gaan met klimaatverandering. We leggen dammen neer en al dat soort dingen. De hulpverlening is veel beter georganiseerd. Het aantal slachtoffers is de afgelopen 100 jaar echt extreem gedaald. De levensverwachting, ondanks alle klimaatverandering, is enorm gestegen. Het zou toch prettig zijn, dat geldt ook voor Milieudefensie en al die andere groepen, dat de rechters zouden zeggen, we snappen u, we zijn het eigenlijk wel met u eens, maar u hoeft niet bij ons te zijn, wij zijn rechters. U moet bij, als u een ander beleid wil hebben, moet u bij in Den Haag zijn en Frankfurt
zijn. Moet u bij de verkiezingen?
En politiek en politiek invloed. Dus die activisten rechters, die ondermijnen in wezen de rechtsstaat door mensen een podium te geven.
Kees,
en
hij zit nu weer in zijn dieptepunt. Het was een lichtpuntje.
Nou, ja, lichtpuntje. Ja. Nou, morgenmiddag. Ik ben benieuwd of ze weer zijn.
De blokkeerklimaatjes,
de knekkerbreutjes uit Zweden. Maar Almere Sparta is pas om 9 uur, dus ik
kan
denk
allemaal
dat
nog goed komen.
Dan liggen ze al op bed.
Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economiepodcast van Nederland. Ga naar je podcast app en klik op abonneren voor elke week een economisch momentje voor jezelf. En ook eens financieel rendabel, hè? Want het is allemaal gratis. Reageren kan via redactie@bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Tot volgende week.
Gratis.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.